In 1909 publiceerde de bekende rabbi Solomon Schechter het boek Some Aspects of Rabbinic Theology. De titel en de aanpak van het boek waren meteen al omstreden. Bestaat er wel zoiets als rabbijnse theologie? Het jodendom zet toch in bij de concrete geboden? Het gaat toch om op de juiste manier leven naar de geboden? Om orthopraxie in plaats van orthodoxie? Het denken in concepten die daar eventueel uit naar voren komen, dat is niet iets typisch joods, dat is eerder iets typisch christelijks, om je daar zo mee bezig te houden. Schechter wist echter waar hij mee bezig was, want in zijn introductie schrijft hij dat de oude rabbies schenen te denken dat een religie echt gezond is als ze een theologie heeft, zonder dat ze zich daar al te veel van bewust is. Waar we nu boekhandels vol zien met toegankelijke boeken over jodendom, hè, praktisch, theoretisch, op populair niveau of juist heel erg theoretisch, halachisch, was dit rond het begin van de 20e eeuw een ander verhaal. De boeken die er te vinden waren, waren voor de niet ingewijde lezer of ontoegankelijk qua inhoud of ontoegankelijk qua taal, omdat ze niet in het Engels of in het Jiddisch waren geschreven, maar in het Hebreeuws. Schechter was een pionier die nieuwe grond probeerde te ontginnen door de rijkdom van het Joodse leven voor het brede publiek toegankelijk te maken. Dat hij daarin soms vormen koos die afweken van het gangbare, hè, in plaats van een typisch Joodse benadering, misschien een meer christelijke benadering te kiezen, zei hem in retroperspectief van harte vergeven. Omdat we zien wat zijn eerste tastende pogingen voor effect hebben gehad, namelijk de eerder genoemde volle boekhandels met allerlei toegankelijke boeken over jodendom in het Engels en in het Nederlands. Vanmiddag ga ik met jullie kijken naar de voorstellen van Mark Kinzer, een messiasbeleidende jood, over wie ik zo wat meer zal gaan zeggen. Joods als hij is, zet er niet in op een theologie van het messiasbeleidende jodendom of iets dergelijks, maar met name op de ecclesiologie. De praktijk van het kerk zijn en de reflectie daarop. Maar net als Schechter wordt Kinzer gedwongen om nieuwe vormen te vinden. De titel van deze lezing, Voorstellen voor een nieuw kanoniek verhaal bij Mark Kinzer, klinkt in die zin al heel erg onjoods. En dat laat meteen het problematische zien van de context waarin Kinzer messiasbeleidend kerk zijn probeert vorm te geven. Ik hoop dat we over een paar jaar in de retroperspectief, net zoals bij Schechter, kunnen zien, ja, het waren eerste tastende pogingen, maar zonder het werk wat Mark Kinzer had gedaan, waren we nu niet geweest waar we nu zijn. Wat is die problematische context dan waarin Mark Kinzer zijn werk doet? Nou, er is vanmorgen al aardig wat over gezegd. Maar het is een context waarin andere kanonieke verhalen dominant zijn. Waarin bijvoorbeeld vanuit christelijke kant geen plaats is voor Gods doorgaande handelen met Israël, als deel van de kerk of daarbuiten. Of waarin, vanuit Joodse kant, messiasbeleidende Joden gezien worden als verraders of nepjoden. In ieder geval niet als deel van het praktiserend jodendom. De term kanoniek verhaal is een vertaling van Kendall Soulen's canonical narrative. En dat is al uitgebreid aan de orde geweest vanmorgen. Het gaat om het grote verhaal wat naar voren komt uit onze lezing van de Bijbel. En dit verhaal komt terug in preken, kinderbijbels, zondagsschool, onderwijs, etcetera, etcetera. En vanuit de narratieve theologie weten we dat narratives, of narratieven of verhalen, niet zomaar verhalen zijn, maar dat ze ons leven, onze identiteit, vormgeven. Het bepaalt hoe we onszelf zien en hoe we daarom in het leven staan. Het kanonieke verhaal is dus niet zomaar een lezing van de Bijbel, maar een lezing die bepaalt hoe wij onszelf zien als individuele gelovigen, als gemeente, als kerk, ten opzichte van God, ten opzichte van de wereld, maar ook ten opzichte van Israël. Nou, we kunnen Israël dan bestuderen als een soort aparte locus binnen de systematische theologie. Net zoals bijvoorbeeld christologie of eschatologie of ecclesiologie. Waarbij we dan met z'n allen constateren dat we eigenlijk de laatste tijd te weinig aan het thema, aan de locus Israël, aandacht hebben besteed. En dan zou ik nu een oproep kunnen doen om dat toch weer meer te doen. Meer aandacht voor Israël. Maar zoals Etienne al zei, het gaat er niet om dat we een gebouwtje, het hele gebouw moet grondig herzien worden. En Saulen en Kinzer geloven dus niet dat dat zoden aan de dijk zet. Zolang het overkoepelende kader, de bril waarmee we alles lezen, niet veranderd is, gaat meer of minder aandacht voor een thema geen echte verandering brengen. Het kanonieke verhaal moet veranderen, waardoor we een lezing krijgen die optimaal recht doet aan het verhaal van de Bijbel en aan onze context. Dat dit gevolg heeft voor onze hele systematische theologie, dat mogen duidelijk zijn. En dat maakt het ook spannend en kan ons ook heel erg het gevoel geven dat we ons op glad ijs begeven. Wat elke Joodse of christelijke theoloog benadrukt, die bezig is met Joods-christelijke dialoog of een theologie van Israël, dat wil ik hier ook benadrukken. Als we ons bezighouden met een theologie van Israël, dan doen we dat misschien omdat we geroepen zijn ons te verhouden tot het volk van God. Misschien zijn we geraakt door het onrecht wat de kerk en wat verkeerde theologie het Joodse volk door de eeuwen heen heeft aangedaan. Maar de effecten van een goede Israëltheologie hebben echter niet alleen betrekking op het volk Israël en het Jodendom, maar bovenal op onszelf. Het helpt ons om meer waarachtige kerk te zijn en Jezus te volgen als Heer. In haar inleiding op Israel's Messiah and the People of God, ook een boek van Mark Kinzer, daar haalt Jennifer Rosner, die haalt Frans Rosenzweig aan. In zijn klassieker Stern der Erlösung, is in Nederlands vertaald als de ster van de verlossing, beschrijft hij Jodendom en Christendom als een ster en het licht wat deze uitstraalt. Dus het Jodendom is daarbij de brandende kern van de ster, die de waarheid laat voortbestaan door zelf voort te bestaan. En het christendom zijn dan de stralen die licht en warmte naar de omgeving, naar de wereld uitstralen. Het christendom is daardoor missionair, uitstralend. En het jodendom is meer gericht op waarachtige zelfhandhaving, hè, de brandende kern. En zonder het jodendom loopt het christendom volgens Rosenzweig de volgende risico's. En citeer ik hem even. Zijn het gevaren waar het christendom nooit bovenuit komt. En hij noemt er drie. Spiritualisering van het begrip God. Apotheosering van het begrip mens. En panentheïsering van het begrip wereld. En Rosen die interpreteert dat als volgt. En ze zegt met andere woorden. Het christendom loopt het risico God te temmen. De mens op een voetstuk te plaatsen. En te doen alsof de wereld al verlost is. Kendall Saulen, die haalt in The God of Israel and Christian Theology, haalt hij Dietrich Bonhoeffer aan, die eigenlijk in andere woorden iets vergelijkbaars zegt. In zijn brief aan Eberhard Bethke van 5 mei 1944 schrijft Bonhoeffer namelijk, wat is religieus interpreteren? En dan zegt hij, ik zie het als een metafysische en individuele wijze van spreken. En zowel het een als het ander maakt kortsluiting. Zowel met de Bijbel als met de moderne mens. Dus als christenen, en misschien meer als protestanten, lopen we het risico het geloof, het evangelie, enerzijds te vergeestelijken. Hè, dus we maken dan een sterk onderscheid tussen dat wat geestelijk en dat wat materieel is. Waarbij geestelijk goed is en diep. En materieel slecht en oppervlakkig. En anderzijds te individualistisch. Dus het goede nieuws gaat vooral over mij en over God. Wat we geloven en wie we zijn wordt dan ongrijpbaar, geestelijk, dualistisch. Of zoals Henk Bakker, Baptiste hoogleraar aan de VU dat ooit genoemd heeft. We leiden dan aan ecclesiologisch docetisme. Dus een Bijbelse Israël-theologie waarin Gods uitverkiezing van Israël en zijn voortgaande handelen met zijn volk centraal staat, doet niet alleen recht aan Israël, maar helpt ons ook bovenal onze typische christelijke valkuilen te voorkomen. En daardoor waarachtiger en Bijbelser kerk te zijn. En dat is dus precies waar Mark Kinzer op insteekt. Op de ecclesiologie, op het kerk zijn als Jood en heiden die samen de Messias volgen. Maar voordat die concrete praktijk van kerk zijn als Jood en als heiden er daadwerkelijk is, moet er wel wat theologisch puin geruimd worden, vindt Mark Kinzer. En in deze lezing wil ik Kinzers voorstel voor een nieuw kanoniek verhaal presenteren door eigenlijk met name de lijn van dit boek, wat Jeroen ook al heeft aangeraden, te volgen. Post-missionary Messianic Judaism. En ik zal er vervolgens afsluiten met de vraag wat ons dit oplevert aan inzichten, aan vragen en aan opdrachten. Nou, het boek Post-missionary Messianic Judaism is gepubliceerd in 2005 door de toen al eigenlijk oudgediende Mark Kinzer. Het boek is een weerslag van zijn jarenlang denken en bidden, zoeken en tasten naar Gods plannen met Israël en de kerk. Zoals dit uit de Bijbel naar voren komt en daarom ook hier en nu vorm zou mogen krijgen. Misschien nog even goed te zeggen, Mark Kinzer is als rabbi betrokken bij Zere Avraham in Michigan, Messias Blijende Gemeente. En tegelijkertijd is hij academisch theoloog. Hij is rector geweest van het Messianic Jewish Theological Institute en adjunct professor in Jewish Studies aan Fuller Theological Seminary. En die betrokkenheid op het concrete leven en de reflectie erop, dat vind je allebei heel erg terug door heel zijn werk heen. Nou, Kinzer die begint zijn boek door in de inleiding de term post-messianic Judaism uit te leggen. Ik blijf de term in het Engels gebruiken. Je zou hem in Nederlands kunnen vertalen als een vorm van Messias blijdend Jodendom die de zending naar het Joodse volk voorbij is. Maar ja, omdat elke keer zo helemaal uitspreken is nogal mondvol. Dus ik gebruik gewoon de Engelse term die Kinzer gebruikt. Het is een term die veel verwarring kan oproepen. En Kinzer die begint dus zijn boek met hem uitgebreid te omschrijven. En hij zegt erin het volgende, 3 punten. Post-missionary messianic Judaism roept Messias beleidende Joden op een praktiserend Joods leven te leiden. En wel als een daad van verbondstrouw. In plaats van een verkapte zendingsmethode. Het tweede. Post-missionary messianic Judaism omarmt het Joodse volk en haar religieuze traditie. He, dat is dus concreet de rabbijnse traditie van Mishnah en Talmud. En ontdekt in Israël de aanwezigheid van God en de Messias. En als laatste, post-missionary messianic Judaism dient de kerk uit de heidenen door haar te verbinden met de fysieke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Waarbij ze de identiteit van de kerk bevestigt. Als een uitbreiding van het volk Israël naar de andere volken. Dus het geeft heel erg wortels aan het bestaan van de kerk. Deze omschrijving vind ik zelf al best wel spannend worden, moet ik zeggen. En als je niet bekend bent met het werk van Kinzer, zou je kunnen denken dat dit zomaar een beetje uit de lucht komt vallen. Dat is bij Kinzer nadrukkelijk niet het geval. En ik wil in deze lezing eigenlijk laten zien hoe voor Kinzer dit opkomt uit een zorgvuldige lezing van de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament. Hoe leest Kinzer de Bijbel dan precies? We hebben het gehad over verkeerde, rommelige manieren van Bijbel lezen in het oude kanonieke verhaal. Hoe leest hij de Bijbel dan? En daarover gaat hoofdstuk 1. En hoe lees je de Bijbel is de vraag naar hermeneutiek. Hermeneutiek is de vaardigheid om woorden te geven aan hoe we een bepaalde tekst nu precies lezen. Je hebt de tekst die ontstaan is in een bepaalde situatie en je hebt de lezers die de tekst interpreteren in weer een andere bepaalde situatie. Hoe kwam de tekst tot stand? Hoe is hij toen begrepen? Hoe is hij door de eeuwen heen geïnterpreteerd? En hoe lezen wij de tekst hier, in het hier en nu? Kinsey die gaat best wel zorgvuldig te werk en hij wijst op 3 punten. Het eerste wat hij zegt is, de tekst van het Nieuw Testament ontstond in een heel andere situatie dan waarin wij nu zitten. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de kerk. In de tijd van het Nieuw Testament was hij grotendeels Joods. Nu kom je er nauwelijks een Jood tegen. Elke lezing brengt, ten tweede, ook ethische consequenties met zich mee. Als voorbeeld, een vervangingsleerachtige lezing heeft geleid tot veel dogmatisch en fysiek geweld tegen het Joodse volk. Als we een lezing van een tekst kiezen die tot geweld of onderdrukking leidt, dan zijn we verkeerd bezig. We zijn dus geroepen een lezing te kiezen die recht doet aan de lijn van het goede nieuws van de Bijbel. En belangrijk is ten derde de rol van de geschiedenis. Sinds de sluiting van de kanon, sinds de Bijbel is afgerond, zijn er bijna 2000 jaar voorbij. 2000 jaar geschiedenis die geleid heeft tot de situatie waarin we nu zitten. Wat was daarin Gods handelen? Of hoe is überhaupt Gods handelen in de geschiedenis te duiden? Dat is een theologische vraag, zegt Kinzer. En als we het Nieuw Testamentisch onderwijs over het Joodse volk, over Joods leven en over de kerk goed proberen te duiden, welke historische gebeurtenissen moeten we dan meenemen in onze hermeneutische bril? In de manier waarop we de teksten lezen. Kinzer noemt er 6. Hij zegt het eerste is het verdwijnen van een zichtbare Joodse aanwezigheid in de kerk. In de vroege kerk was het Jodendom heel structureel aanwezig. De vroege kerk was Joods. Het tweede is het overleven en de ontwikkeling van het Joodse volk en het rabbijnse Jodendom. Dus de kerk gaat door, maar het Jodendom, rabbijns Jodendom wat dan ontstaat, gaat ook door. En het ontwikkelt zich en het floreert zelfs. Het derde is het ontstaan van het anti-judaïsme in de kerk en in de christelijke theologie. Het vierde is de Shoah, de industriële vernietiging van 6 miljoen Joden in de bossen en in de gaskamers van het Derde Rijk. Het vijfde is de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. En het zesde is het ontstaan van een Messias-beleidende beweging in de tweede helft van de 20e eeuw. Hij zegt, deze 6 situaties, deze 6 gebeurtenissen, moet je meenemen in hoe je de Bijbel leest. Al deze gebeurtenissen vragen om theologische reflectie. En dit is eigenlijk in het kort Kinzer's hermeneutiek, zijn bril waarmee je de Bijbel leest. Aandacht voor de context, de ethische consequenties en het meenemen van de geschiedenis van kerk en Israël. Nou, in hoofdstuk laat Kinzer duidelijk zien, hij laat zien dat het Nieuwe Testament duidelijk maakt dat ook Joden die in Jezus geloven, blijvend geroepen zijn zich te houden aan de wetten van Mozes. De wetten die hun gegeven zijn, die hun zijn toevertrouwd. Er wordt vaak gedacht dat de christelijke boodschap is dat we als christenen vrij zijn van de wet. Dat wil zeggen, vrij zijn van het houden van de wet van Mozes. Kinzer laat door middel van een grondige lezing van het Nieuw Testament zien dat er een onderscheid is tussen christenen uit de Joden en christenen uit de volken of uit de heidenen. Joden blijven geroepen om zich te houden aan de wet, aan de geboden. Gelovigen uit de heidenen niet. Samen vormen ze 1 gemeente. 1 kerk die 1 Heer aanbidt. Kinzer zegt terecht dat dit vergaande theologische consequenties heeft. En de rest van het boek is eigenlijk een uitwerking van deze ontdekking. Hoe zit het dan met Gods verbond met zijn volk Israël? In hoofdstuk 3 laat Kinzer zien dat het Nieuw Testament duidelijk maakt dat Gods verbond een doorgaand verbond is. En hoewel Kinzer heel het Nieuw Testament grondig doorleest, en het levert heel veel mooie exegetische parels op, wil ik even wijzen op zijn lezing van Romeinen 9 tot 11. De klassieke tekst over Gods trouw aan Israël. De klassieke lezing van Romeinen 9 tot 11 waar het gaat over de gedeeltelijke verharding die overkomen. Kennen jullie die bekend? De klassieke lezing ziet die verharding als een straf van God. Er zijn ook uitleggers, en Kintzer sluit zich daarbij aan, die de verharding van Israël, zodat de heiden naar binnen zouden kunnen gaan, niet zien als straf, maar als Gods heilshistorisch handelen. In andere woorden, Israëls verharding is een delen in het lijden van Christus, zodat Gods verlossende werk voor de wereld gerealiseerd kan worden. Ik vind dat echt mind-blowing inzichten. En ook waar. Want je denkt, wat zegt hij nou? En dit is nieuw en je gaat het lezen en in context en exegetiseren. En het is waar, het is zo mooi. Nou, wat betekenen deze twee punten dan? Als Joodse christenen geroepen blijven de wet te onderhouden en als Gods verbond met Israël nooit gebroken is, wat betekent dit dan voor kerk en Israël? Hoe kan er een kerk ontstaan waarin een gedeelte dus Joods is, een gedeelte uit de volken komt? Waarbij een gedeelte dus de wet van Mozes praktiseert en een gedeelte niet. En hoe zit het dan met Israël, waarvan een gedeelte dus de Messias erkent en een groot gedeelte niet? En hier komen we in hoofdstuk 4 bij de ecclesiologie, de theorie. Nou ja, eerst de praktijk en dan de theorie van het kerk zijn, van het gemeente zijn. Kintzer die gebruikt de term bilaterale ecclesiologie in solidariteit met Israël. Ik weet niet of jullie het ook al deze dag al bijzonder irritant beginnen te vinden dat al die theologen nieuwe woorden bedenken voor wat ze nu weer hebben bedacht. Maar ja, dat hoort een beetje bij het vak, denk ik. Bilaterale ecclesiologie in solidariteit met Israël. En bilateraal betekent tweezijdig, twee kanten op. En de kerk, Kintzer die gebruikt daarvoor trouwens consequent het Griekse woord ecclesia. Maar de kerk is in Jezus Christus één. Maar ze heeft twee onderscheiden groepen in zich. De gelovigen uit de Joden, die zich houden aan de wetten van Mozes. En de gelovigen uit de volken, die dit niet doen. Dus de gelovigen uit de Joden blijven Jood. En blijven dus ook deel van het Joodse volk. En door de kerk, waarin gelovigen één zijn, Jood en Heiden, zijn de gelovigen uit de volken dus verbonden met heel Israël. Dus je hebt de kerk, gelovigen uit de Heidenen, gelovigen uit de Joden. De gelovigen uit de Joden zijn praktiserende Joden en zijn dus verbonden met heel het Jodendom. Maar door de kerk zijn die gelovigen uit de Heidenen dus verbonden met heel Israël. Niet alleen met de gelovigen in de Messias, maar met heel Israël. Nou, Kintzer werkt opnieuw de Bijbelse teksten door en laat zien hoe in de kerk van het Nieuwe Testament deze twee groepen concreet, zichtbaar en tastbaar aanwezig waren. Onderscheiden aanwezig waren. Nou, en dan in de rest van Post-missionary Messianic Judaism geeft Kintzer aandacht aan het christelijke anti-judaïsme, waar Jeroen het al uitgebreid over gehad heeft. Hij noemt dat de Christian No to Israel. En hij geeft aandacht aan het gegeven dat als christen zijn betekende dat je je joods zijn moest opgeven, dat een joods nee tegen een heidense Jezus eigenlijk een joods ja tegen Gods verbondstrouw was. Volgen jullie het? En indirect dus ook een ja tegen de Joodse Messias. En Kintzer ziet daarom de Messias aanwezig in het Joodse volk op een verborgen manier. En hij vindt de rabbijnse traditie daarom ook waardevol voor vragen over de praktijk van het Messiaans-Joodse leven. En de contouren van een nieuw kanoniek verhaal beginnen zo langzaam helder te worden. Het klassieke kanonieke verhaal van, zoals Solenum schildert, kennen we. Schepping, val, verlossing herstel of voltooiing. Of zoals volgens mij Berkhof het verwoordde, ik kon het citaat niet meer terugvinden, dus corrigeer me. God probeerde het met een tuin, een boot, een volk en toen kwam Jezus. Het volk Israël is in beide modellen slechts een middel tot. En als Jezus er is, als de kerk er is, dan verliest Israël haar bestaansrecht. Economische vervangingsleer, noemen we dat. Kinzer leidt ons naar een kanoniek verhaal waarin God hemel en aarde schept, Israël en de volken creëert, Israël uitverkiest, de wet en de belofte geeft, om zo ook de volken te bereiken. En als een eersteling is daar de kerk, waarin Jood en heiden verzoend zijn in Jezus Christus. Een kerk die in Kinzer's verhaal een verbindende schakel is tussen Israël en de volken. Bilateraal, tweezijdig. Maar ja, bij elk ecclesiologisch verhaal, hoe mooi en inspirerend ook, moet de vraag gesteld worden. Waar is die kerk dan, die jij ons zo mooi voor ogen schildert, beste Mark Kinzer? En hier komen we precies bij het pionierskarakter van Kinzer's werk. Die is er zo nog niet. Die kerk is er zo nog niet. Maar Kinzer heeft een glimp opgevangen van hoe het kan zijn. Opkomend uit het Bijbels verhaal en als roeping voor deze tijd. Hij heeft wel een punt op de horizon gezien en voorstellen hoe we misschien de eerste stappen zouden kunnen gaan nemen in het uitleven van deze bilaterale vorm van kerk zijn. Om een beeld te geven van hoe de eenheid uit de kerk, hoe de eenheid van de kerk uit de Joden en de kerk uit de heidenen vorm zou kunnen krijgen, wijst hij bijvoorbeeld naar de katholieke kerk. Hij zegt over de katholieke kerk. De katholieke kerk is heel goed in diversiteit, in eenheid. Je hebt allerlei verschillende groeperingen, je hebt allerlei verschillende orders, verschillende kloosters. Maar het is één kerk. En hij zegt dat doet de katholieke kerk heel goed. Hij zegt dat het andere wat de katholieke kerk heel goed doet, is het centraal stellen van de Eucharistie, de maaltijd van de Heer. Uit de apostolische geschriften komt namelijk het beeld naar voren dat de maaltijd van de Heer bij uitstek het moment was waarop de eenheid, het nieuwe leven in Jezus, waarbij Jood en heidenen verbonden waren aan één tafel, gevierd werd. De nieuwe werkelijkheid die aangebroken is in Jezus wordt daar gevierd. En dat is dan ook waar Kinzer in zijn kerk probeert in te zetten. In het vieren van de maaltijd van de Heer, als een beeld en viering van de eenheid in Christus. Je ziet ook een punt op de horizon voor kerken die vooral bestaan uit gelovigen uit de volken. Hoe kunnen die nou alvast praktisch stappen gaan nemen? Kinzer noemt er drie. En ik denk dat we hier komen bij onze opdrachten. Hè? De opdrachten die we meenemen naar huis. Het huiswerk wat bij de volgende lezing wordt gecontroleerd. Of je er iets mee gedaan hebben. Hij noemt drie opdrachten. Het eerste, kerken deden kennis en liefde voor het Joodse volk en voor het Jodendom bijbrengen. Het tweede is dat hij eigenlijk zegt, je moet een plan hebben. Als er een Jood tot geloof komt in je kerk, wordt hij dan gewoon een gelovige uit de volken? Of kunnen we ook vorm geven aan het gelovigen zijn uit de Joden? En hoe dan? Is er ruimte voor Messias beleidend Jodendom, praktiserend, in jouw kerk, in jouw gemeente? En zo niet, hoe kun je die ruimte creëren? Of is er een Messias beleidende gemeente in de buurt, waar je die persoon naartoe kunt sturen? Dus heel vanuit die verschillende verantwoordelijkheid die een gelovige uit de Joden en een gelovige uit de heidenen dus krijgt, kunnen we die ook concreet vormgeven. En het leidt ook tot het laatste punt. Vier die eenheid, diversiteit, met Messias beleidende Joodse gemeenschappen. Op plaatselijk, landelijk of internationaal niveau. Heb je contact met Messias beleidende gemeenschappen? Mark Kinzo schetst in Post-Missionary Messianic Judaism een adembenemend plaatje van hoe de kerk als gelovige uit de Joden en gelovige uit de volken vorm kan krijgen en zich verbonden kan weten met heel het volk Israël. En zoals ik al aangaf, is hij een pionier. En hij zoekt en hij tast. Soms misschien te voortvarend en soms misschien te voorzichtig. Maar als je het belang inziet van een constructieve Israël-theologie, en dat is denk ik de reden waarom u of jij hier zit, dan vallen bij het lezen van Kinzo's boek een aantal dingen ontzettend op hun plek. Dat is tenminste mijn ervaring. Maar tegelijkertijd levert het ook heel veel vragen op. Laat ik er maar een paar noemen. De eerste vraag is natuurlijk heel belangrijk. Klopt Kinzo's lezing van het Nieuwe Testament? En met name als het gaat over de verschillende roeping die christenen uit de Joden hebben en christenen uit de volken. Hoe vieren we die eenheid? Want Paulus die zegt eigenlijk de eenheid is de kern van het evangelie. Maar hoe vieren we die eenheid dan als het ook die diversiteit is? Wat betekent het nou precies dat Jezus in het Jodendom aanwezig is op een verborgen manier? Wat betekent dat voor onze christologie? En hoe moeten we die aanwezigheid duiden? Is dat soteriologisch? Hè? Gaat het dan over redding? Gaat die aanwezigheid over redding? En gaat die over heil? Of gaat het over iets anders? En wat dan? De uitverkiezing van Israël is vanuit Calvinistische hoek overgegaan op de individuele uitverkiezing van de gelovigen. Kortom, er is een overstap gemaakt van een ecclesiologische en missiologische categorie, namelijk uitverkiezing tot heil van de volken, naar een soteriologische categorie, namelijk ik als individu word uitgekozen om gered te worden. Maar wat zegt Kinzo's model nou precies over wat uitverkiezing is? Kunnen we nog wel iets met Luther's nadruk op de vrijheid van de wet? Of blijkt hij Paulus eigenlijk structureel verkeerd begrepen te hebben? Ik ben nu gewoon random vragen te afvuren, hè? Dat hebben jullie door. Je zou Jeremia 29, vers 7, hè, zoek de vrede voor de stad, want in haar vrede ligt jullie vrede, als een oproep tot missionair aanwezig zijn in de diaspora kunnen zien. En veel christenen hebben die tekst de laatste tijd ook zo weer opgepakt en omarmd. Wij leven nu ook langzaam in de diaspora en we zijn geroepen om de vrede van de stad te zoeken, want in haar vrede ligt onze vrede. Maar wat betekent het post-missionary aspect nou voor een missionaire houding van de kerk? Want missionair zijn is toch het DNA van de christelijke gemeente. Ga je in elke situatie dan kijken of je met een Jood of met een heiden te maken hebt? Hoe doe je dat nou concreet? En tot slot een praktische vraag. Ik besef dat ik mezelf herhaal. Hoe kunnen we dit kanoniek verhaal integreren in onze kinderbijbels, zondagsscholen, preken op zondag en studies in de gemeente? Wat is daarvoor nodig? Ik heb gehoord dat er net een voorstel is geschreven. Dus ik kan nog gaan nalezen op de website. Ik heb geprobeerd om Kinzo's voorstel voor een nieuw kanoniek verhaal te schetsen. En ik gaf al aan, het denken in een kanoniek verhaal is niet heel erg Joods, het is eerder christelijk. Toch is het voor ons nu nodig, omdat we als kerk uit de Joden en als kerk uit de volken veranderd moeten worden in ons denkkader. En dat ik eindig met een aantal vragen is misschien wel weer Joods. En in die zin doe ik dan toch een beetje recht aan het Joodse karakter van Kinzo's werk. Denken jullie niet?